Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. En dat doen we in het Nieuwe Testament bij de Handelingen der Apostelen. We lezen het 17e hoofdstuk, Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Handelingen 17, vers 15 tot en met 34. Nou luidt het woord van de Heere in Handelingen 17 vanaf het 15e vers als volgt. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. Nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu, overal, aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man, die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee, en anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover de woorden uit de schrift. Gemeente, de tekst voor de preek die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 17. Handelingen 17 vers 23b, dat is de kerntekst. We staan stil bij de hele schriftlezing. Maar als er een kerntekst is, dan komen we uit bij vers 23b. Waar staat: deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Het thema voor de preek dat luidt als volgt: het evangelie in een postmoderne samenleving. Drie punten voor de preek. Ten eerste naar aansluiting gezocht. Ten tweede alle vrijblijvendheid voorbij. En tenslotte de opstanding is het breekpunt. Dus het thema: het evangelie in een postmoderne samenleving. Drie punten, allereerst naar aansluiting gezocht. Daarna alle vrijblijvendheid voorbij. En ten derde, de opstanding is het breekpunt. Het evangelie in een postmoderne samenleving. Allereerst naar aansluiting gezocht. Daarna alle vrijblijvendheid voorbij. En tenslotte, de opstanding is het breekpunt. Gemeente, jongens en meisjes. Nog niet zo lang geleden hebben jullie op school de kinderboekenweek gehad. En nu is de herfstvakantie voorbij. En mag je morgen misschien weer naar school. En misschien begint de juf of de meester wel weer met een nieuw project. En hoe begint dan zo'n nieuw project? Nou, dan gaat de juf of de meester eerst vertellen wat jullie allemaal gaan doen. En als ze dat allemaal verteld heeft, dan gaan jullie aan de slag. En jongelui, zo doet een goede docent dat ook bij jullie op school. Als je begint met de volgende les, dan begint die docent eerst te vertellen wat jullie allemaal gaan doen in die les. En dan gaan jullie van start. Het boek Handelingen is ook een soort van overzicht, zoals een docent aan het begin van de les een overzicht geeft van de les. Zo is het boek Handelingen een soort van overzicht van alles wat er gebeurt door de tijd heen. Wij denken dan vaak gelijk aan het boek Openbaring, maar het boek Handelingen is ook zo'n boek. De gebeurtenissen uit het boek Handelingen hebben zich telkens herhaald in de kerkgeschiedenis. In het boek Handelingen, daar lees je over christenvervolging. Je kunt dat lezen in Handelingen 12. En in het boek Handelingen, daar lezen we over de eerste kerkscheuring. Je kunt dat lezen in Handelingen 15. Maar in het boek Handelingen gaat het ook over deze tijd. Over een postmoderne samenleving. Het evangelie in een postmoderne tijd. En dat is Handelingen 17. En Paulus is dan aangekomen in Athene. En Athene, dat was in die tijd een stad die wereldberoemd was. Met name om haar filosofen en ook om haar architectuur en kunst. Terwijl Paulus daar is, in afwachting van Silas en Timotheus. En terwijl die op hen wacht en de stad wat rondkijkt, raakt hij in zijn geest geprikkeld. Want hij ziet dat die stad vol staat met afgodsbeelden. Het is een stad vol met mensen die doen aan zingeving. Mensen die wel iets hebben met spiritualiteit. En Paulus, hij ziet het en hij loopt daar wat rond en hij raakt helemaal van slag. Misschien herken je dat wel als je werkt tussen zoveel collega's die nog nooit iets van het evangelie hebben begrepen. Als je gaat studeren en je begeeft tussen zoveel jongeren die eigenlijk niet weten wat de naam van Jezus echt inhoudt. Nou, het went voor Paulus niet. Overal komt hij ze tegen, die afgodsbeelden, en hij voelt zich een vreemdeling. Wat gaat hij dan doen? Hij trekt zich niet terug in zijn comfortzone, maar hij gaat het gesprek aan. En waar begint hij dan? Hij begint in de synagoge, bij de Joden. En bij de heidenen die zich bij het Jodendom hebben aangesloten. Dat doet Paulus altijd. Op zijn zendingsreizen, in heel dat boek Handelingen, kun je dat nalezen. Eerst gaat hij naar de Jood. Eerst gaat hij naar de synagoge. Zij moeten als eerste horen van het evangelie. Zij hebben er als eerste recht op. Van de Messias moeten ze horen die speciaal voor hen gekomen is. Paulus gaat met hen in gesprek. Waarschijnlijk alleen op de Sabbatdag. Nee, hij gaat niet alleen op de Sabbat naar de synagoge. Hij gaat elke dag het gesprek aan. Hij gaat niet alleen in de synagoge, maar hij gaat ook de markt op. Hij gaat niet alleen naar de Joden, dat wel als eerste, maar dan ook naar de heidenen. En naar de Jood en ook naar de Griek. Want de boodschap van de God van Israël is uiteindelijk bedoeld voor de hele wereld. De Heere had het beloofd aan Abraham. Telkens weer ging het fout met Adam en Eva. Met de zondvloed, de torenbouw van Babel. En toen zei God, en nu zal ik er zelf voor instaan. En hij beloofde het aan Abraham. In u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En uit hem, uit het nageslacht van Abraham is de Messias geboren. En de Messias is er niet alleen voor zijn volk, maar ook voor de heidenen. Paulus gaat het gesprek aan met iedereen die hij maar tegenkomt. Zoals u, zoals jij dat ook mag doen met ieder die je ontmoet op je pad. En Paulus, hij voelt het. Diep van binnen, deze mensen die hij ontmoet, ze zijn wel op zoek, maar ze hebben het nog niet gevonden. Ze zijn onrustig. Ze zijn zonder God, zonder hoop in de wereld. Ze kennen de liefde van Christus nog niet. En het is die liefde die hem drijft, die hem in beweging zet om het gesprek aan te gaan. Ja, en dan ontstaat er een discussie. Dat kan zomaar gebeuren als je het gesprek aangaat. Niet alleen op de markt, niet alleen ver weg, maar ook heel dichtbij. Zelfs in je eigen gezin. Er ontstaat een discussie. Met een aantal epicurische en stoïcijnse wijsgeren. Epicurus, dat was een Griekse filosoof. Een Epicurus leerde dat de mens moet streven naar genot, naar duurzaam genot, waarbij de mens niet gestoord wordt door allerlei angstgevoelens of onbevredigende gevoelens. Voor de Stoïcijnen ligt het levensdoel in het doen van je plicht, in rechtvaardigheid. In het doen van het goede. Sommige van deze filosofen zeggen, nadat ze Paulus hebben horen spreken, wat wil deze praatjesmaker? Als je het heel letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, dan staat er deze kletser. Wat wil deze kletser toch zeggen? En anderen zijn nieuwsgierig geworden. Zij houden ervan om elke keer weer iets nieuws te horen. Het klinkt wel interessant. Ze nemen Paulus mee naar de Areopagus, het oudste rechtscollege in Athene, en ze vragen hem daar zijn leer uiteen te zetten. En Paulus is bereid.
Hij weet waar hij voor staat. Hij kan het ook uitleggen.
En als iedereen zich daar verzameld heeft, een grote groep wijsgeren om hem heen, dan begint Paulus te spreken. Mannen van Athene. En hoe begint hij dan het gesprek? Dan gaat hij niet als eerste zeggen dat zij allemaal heidenen zijn en dat ze hele slechte mensen zijn en dat ze allemaal verkeerde dingen doen. Hij gaat niet boven ze staan, maar hij gaat naast ze zitten. Hij gaat vertellen wat hij merkt, wat hij waarneemt, wat hij ziet. Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Dat is de kracht in de apologetiek, in de verdediging van het christelijk geloof, in het gesprek, ver weg of heel dichtbij, in je eigen gezin, uit de discussie, op het niveau van het hart. Ik merk dat u godsdienstig bent, dat u op zoek bent naar zingeving, dat u op zoek bent naar rust. Ja, daar gaat het immers om. En dat sluit aan bij elk menselijk hart. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Of je nu op de markt loopt of in de kerk zit. Dan komt hij tot het punt. Toen ik uw stad doorging en uw heiligdommen bekeek, zag ik een altaar waarop staat aan een onbekende God. En zo legt hij de vinger bij de zere plek. U bent op zoek, maar u hebt hem nog niet gevonden. Voor de zekerheid hebben ze één extra altaar gemaakt, voor het geval ze er één vergeten zijn. Dat gevoel hebben ze blijkbaar. Er is er nog één die we nog niet kennen, een grote onbekende. Op zoek, maar nog onzeker, onrustig. Wie is die grote onbekende? Ja, en dan kopt Paulus hem erin. En de Heilige Geest geeft hem het juiste woord op het juiste moment. Dat doet hij nog steeds, die ene preek, dat ene woord. Het kwartje viel. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent. Wat is dat een zware dienst, als je een God dient die je niet kent? Hoe kun je iemand vertrouwen die je niet kent? Hoe kun je liefde voor iemand hebben die je niet kent? Dat kan alleen uit plichtsbetrachting, een God dienen die je niet kent. Deze dan, die grote onbekende die u niet kent, hem verkondig ik u. Gemeente, wat een boodschap. Geen vreemde God, maar de onbekende God. Hij maakt zich bekend. En zo komen we bij de tweede gedachte voor de preek, alle vrijblijvendheid voorbij. Want gemeente, dan gaat Paulus dat verder uitleggen. Nadat hij die woorden heeft uitgesproken, hem verkondig ik u, die onbekende God. Nou, dan gaat hij vertellen wie deze God dan is. Hij gaat niet vertellen over zijn eigen bekering of over zijn eigen geloof. Maar hij gaat vertellen over God, deze God. Die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. En ja, dan begint hij niet bij de schrift. Dat doet Paulus wel bij de Joden. Dat kunt u lezen aan het begin van dit hoofdstuk. Daar is Paulus bij de Joden. En dan verkondigt hij vanuit de schriften dat Jezus is de Christus. Maar als Paulus met heidenen in gesprek gaat die de Bijbel niet kennen, dan begint hij niet bij de schrift, maar dan begint hij bij de schepping. En daarmee is het gelijk duidelijk. Dit is niet een boodschap voor mensen die dat interessant vinden. Maar dit is een boodschap die elk schepsel aangaat. Een boodschap voor de kosmos. De schepper van de wereld. Hij is Heere van hemel en aarde. En hij woont niet in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt. Wij moeten niet denken dat hij iets van ons nodig heeft. Hij is het die aan allen het leven, de adem, alle dingen geeft. De adem. Ademen. Jongens en meisjes, er is afgelopen week in de gemeente een meisje geboren. En toen jij geboren werd, toen ging je voor het eerst ademen. En nu ben je groot geworden en nu denk je er helemaal niet meer over na. We ademen de hele dag door. En elke keer dat je ademt, dat krijg je van jouw schepper. Dat krijg je van God. Gemeente, dat is het eerste waar Paulus deze mensen op wijst. Het als eerste op de schepping. En als tweede wijst hij ze ook op het innerlijk godsbesef. Hij gaat ze aanspreken op wat zij voelen. Op de leegte van hun hart. En dat weet ieder mens diep van binnen. Ook al ontkent hij het nog zo hard. Er is een leegte. Er ontbreekt nog iets. En Christus zelf sluit daarbij aan. Toen hij rondging hier op aarde. Hij zag de mensen, vermoeid, belast. Kom terug naar mij, allen die vermoeid en belast zijn. Hij zag de mensen, dorstig, op zoek naar water. Wie dorst heeft, kom bij mij. Voor mensen die tasten in het duister, is er een God, die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En zegt Paulus dan, hij is niet ver van ons, van ieder van ons, in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Hij is niet ver, ergens, in het onbereikbare waar wij scheren en filosofen naar tasten en zoeken. Hij is nabij. Dat zegt Paulus tegen die mannen van Athene die nog nooit hadden gehoord van deze levende God. Hij is dichterbij dan je dacht. Dichterbij dan het afgodsbeeld. Hij is gekomen. Emmanuel. Dat was de reden waarom Paulus in opspraak kwam. Omdat hij sprak over een Jezus die is opgestaan uit de dood. Omdat God de kosmos zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. We kunnen hem niet zien, maar we kunnen hem wel aanroepen. En daar zorgt hij zelf voor door zijn geest. Zo dichtbij is hij dus wel. U hoeft niet naar de hemel op te klimmen of in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart. Als u met uw mond beleidt de Heere Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. In hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. En gemeente, dat is een dichtregel uit de Griekse literatuur. En zo houdt Paulus die verbinding met zijn hoorders vast. Hij sluit aan bij hun taal, bij hun literatuur. En dan voegt hij er nog zo'n regel aan toe. Zoals ook uw dichters gezegd hebben. Twee keer een dichtregel uit de Griekse literatuur. Zoals ook uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij zijn anders dan alle andere schepselen van Gods geslacht. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Geestelijke wezens. Wij zijn ook van zijn geslacht. En toen wij niet meer aan hem gelijk waren, toen kwam hij naar ons, om van ons geslacht te worden. Geworden uit een vrouw, geboren onder de wet. Hij is het antwoord. Die zaligmaker die ik u verkondigd heb. Hij is dichterbij dan u dacht. Niet in goud of in steen. Niet een product van de mens. Van de kunstzinnigheid van de gedachten van de mens. Maar in zijn woord komt de levende nabij. Die God waar u naar op zoek bent. De tijd van onwetendheid is voorbij, zegt Paulus dan. Dat is belangrijk. Tot Pinksteren was het de tijd van onwetendheid. Tot Pinksteren was de boodschap van de Messias alleen voor Israël. Maar die Messias, die uit Israël is voortgekomen, hij gaat wereldwijd regeren. Daar gaat het naartoe. En hij verkondigt nu alle mensen, overal. God zelf verkondigt nu. Eerst zegt Paulus, ik verkondig hem u. En dan zegt hij, God zelf verkondigt u nu. Hij verkondigt aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Dat ze tot andere gedachten moeten komen. Dat ze zich niet langer moeten laten leiden door hun eigen gedachten over God. Postmoderne gedachten. Er zal wel iets zijn. Het hangt in de lucht. Ergens ver weg. Godsdienstige gedachten. Laten we doen wat we kunnen doen. Laten we onze plicht betrachten. Dat ze zich niet langer moeten laten leiden door hun eigen gedachten, maar dat ze zich moeten laten leiden door Gods gedachten, door het evangelie. Dat evangelie wordt verkondigd met bevel van geloof en bekering. En de Heilige Geest gebruikt dat bevel, zodat je gaat inzien, deze boodschap is niet een boodschap van een mens, maar deze boodschap komt bij mijn schepper vandaan. Mijn schepper is in zijn zoon geworden, zoals ik, hij is een mens geworden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. De tijd van onwetendheid is voorbij. De schepper zelf komt tot alle mensen. En hij roept ze op om te vluchten tot de zaligmaker. En als de volken zich bekeren, dan zal ook zijn volk, Israël, zalig worden. Als de volheid van de heidenen is binnengegaan, dan zal elke knie zich buigen voor Jezus. Alle vrijblijvendheid voorbij. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. De opstanding is het breekpunt. Gemeente, dat is altijd weer zo'n vraag. Als je in gesprek bent met mensen. Waarom is dit dan de enige weg? Daarom, zegt Paulus tegen die mannen van Athene, daarom moeten alle mensen zich bekeren. Omdat er een dag is vastgesteld waarop God de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door een man.
Door een mens. Door Gods zoon die mens geworden is.
Door de man van Smarten.
De Vader heeft het oordeel in de hand van zijn zoon gegeven. En wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
En dat is het verschil met elke andere vorm van religie of godsdienst.
Het evangelie maakt het verschil.
Ja, want jongens en meisjes, jullie denken daar misschien ook wel eens over na.
Hoe weet ik nu of ik straks in de hemel kom?
En misschien denk je wel, als je iets verkeerds gedaan hebt op school, oei, zal ik nu wel in de hemel komen? Als de meester of juf je straf heeft gegeven. Kom jij in de hemel omdat jij zo goed je best hebt gedaan? Omdat jij nooit verkeerde dingen hebt gedaan?
Nee. Er is maar één ding belangrijk. En dat is, wie is de Heere Jezus voor jou?
Jongelui, dat geldt ook voor jullie. Er was een jonge vrouw en ze vroeg zich af of ze belijdenis van haar geloof af kon leggen. En ze dacht, nee, ik ben er nog niet aan toe. Want als ik naar mijn leven kijk, als ik kijk wie ik ben, ik voel me nog zo zondig. Kwam haar tante bij haar op bezoek en ze ging voorlezen, Johannes 3, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En toen ging ze verder lezen, opdat ieder die geen zonde meer doet, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die jonge vrouw begreep gelijk wat die tante bedoelde. Dat staat er niet.
Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan niet opdat ieder die niet zondigt, maar opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gemeente, wat is dat een geweldige boodschap. Een boodschap die je nergens anders in deze wereld kunt vinden. 100% genade.
Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, maar het bloed door u gestort.
En nu kan niemand meer zeggen, ja, ik wist niet hoe ik gered moest worden.
Want het christelijk geloof is niet één van de vele geloven. Het is niet een bepaalde vorm van zingeving of spiritualiteit. Het is niet een psychologisch fenomeen of een bepaalde ethische opvatting. Nee, het is een persoon.
En die persoon, dat is de levende. Die is opgestaan uit de dood.
En hij, de redder, is de rechter.
En wie op hem vertrouwt, zal beslist niet omkomen. Daarvan, zegt Paulus, heeft hij zelf aan allen het bewijs geleverd. Door hem uit de doden te doen opstaan. En als ze over de opstanding van de doden horen, spotten sommigen daarmee. En anderen zeggen, wij zullen u hierover later nog wel eens horen. Het evangelie op het hart gebonden. De opstanding is het bewijs. En niemand kon er meer onderuit. En er zijn er twee mogelijkheden om hier nog weg te komen. De eerste is ermee spotten. En de tweede is het voor je uitschuiven.
Later.
Later zal ik er nog eens over nadenken. Maar gemeente, dan is het te laat voor deze mannen van Athene. Want dan is Paulus uit hun midden weggegaan. En het staat er als een oordeel. Zoals we dat ook regelmatig lezen over de Heere Jezus. Dat hij wegging uit die plaats. En daarmee ging het evangelie zelf weg uit die plaats. Maar niemand van die mannen van Athene kan nog zeggen, ik heb het niet geweten. Het evangelie gaat door. Het moet verder. De wereld in. Uiteindelijk terug naar dat volk waar wij het van gekregen hebben. In Athene. Ja. Ook daar zijn ze er. Want dat is toch de belofte van God. Het evangelie is nooit te vergeefs. Is nooit zonder vrucht. En Paulus heeft het waarschijnlijk zelf niet meer gezien. Want er staat eerst dat hij weggaat. En dan dat er ook nog vrucht was. Sommigen komen tot geloof. In die afgodische stad. Dionysius de Areopagiet. Dat was een van de leden van het raadscollege van de Areopagus. Dit was een invloedrijk man, een oud overheidsman. Hij komt tot geloof. En ook een vrouw. Dat is ook opmerkelijk. Paulus spreekt tot de mannen. Mannen van Athene. En een vrouw komt tot geloof. Damaris is haar naam. En anderen met hen. Want hij gaat door met zijn werk. En wat nu voor de ene het breekpunt is, dat is nu voor de ander het fundament, het rustpunt van het hart. Wat zou anders het geloof zinloos zijn? Het zou een en al projectie zijn als het alleen voor dit leven wat rust zou geven. Voor mensen die emotioneel wat in onbalans zijn. Als we alleen voor dit leven op Christus zouden hopen, zegt Paulus, dan zijn we wel de ellendigsten van alle mensen. Waar hebben we ons dan druk over gemaakt? Als de doden niet op zullen staan, zegt Paulus in de Korinthebrief, dan is Christus ook niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan kunnen we er wel mee stoppen. Maar nu, zegt Paulus dan, Christus is opgestaan uit de doden. Nee, niet. Dat moet je maar geloven dat dat zo is. Maar zeker weten doe je het nooit. Het is een feit dat hij leeft. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, ga het navragen, ga onderzoek doen. Hij is verschenen aan meer dan 500 broeders die er nog waren in die tijd, die de opgestaan hebben gezien. Nou, als het niet zo was, dan had Paulus dit onmogelijk op kunnen schrijven. Hij zou al zijn geloofwaardigheid voor die Korintiërs in één keer verloren zijn. En niet alleen Paulus, door heel de schrift, maar alle apostelen, ze hebben ervan getuigd, ze zijn ervoor gestorven. Jacobus was de eerste. En er is er niet één geweest, ook niet van die 500 broeders die hem nog gezien hebben. Er is er niet één geweest die gezegd heeft, die boodschap van de opstanding, het is fake news. En ook binnen de wetenschap is er tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs ontdekt op grond waarvan Jezus niet zou zijn opgestaan. Een wetenschapper schreef, als je de regels van historisch onderzoek hanteert, is de beste verklaring voor de feiten inderdaad dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Ik las bij de voorbereiding, het kan ingewikkeld zijn om dit te geloven. Maar het is veel ingewikkelder om dit niet te geloven. De Epicureërs proberen dat, de dood al redenerend buiten het leven houden. En de Stoïcijnen proberen hun uiterste best te doen, je plicht betrachten, doen wat je kunt doen. Je schikken naar de realiteit van de dood. Het is nu eenmaal zo. Maar wij verkondigen u dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. In hem maakt de grote onbekende zich bekend. In hem ligt de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. In hem die sprak, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze solisten zullen namens u als antwoord op de verkondiging gaan zingen. Uit Psalm 16. Psalm 16, daarvan het zesde vers. Gij maakte eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 6.